Esa Kita Om Production di Podcast Tobong.
Hallo allemaal, ik ben Hein Sasse. Ik ben vader, ik ben echtgenoot en ik maak deze podcast omdat ik wat te vertellen heb. Sinds een half jaar heb ik de diagnose kanker, niet te genezen. Tja, dan word je geconfronteerd met alles. Alles is anders, je leven, je omgeving, de wereld. Nou, daar gaat dit verhaal over.
Welkom bij Als Later Nu Is, over de confrontatie van Hein, een jonge vijftiger met de verwoestende diagnose dodelijke kanker. In deze serie zullen we het verhaal van Hein en zijn gezin horen. Thema's die bovenkwamen tijdens slapeloze nachten zullen besproken worden. Welkom bij Als Later Nu Is.
En welkom Masha. Jij bent mijn vrouw.
Nou, fijn.
Ik ben jouw man. En van achter onze keukentafel met op de achtergrond de geluiden van Bonaire. Deze podcast en deze keer over keuzes en dilemma's. Mm-hmm. De eerste podcast was opgenomen na de eerste chemokuur, meen ik.
Ja, in mei ergens.
Ja, en ondertussen zit chemo 10 eraan te komen. En vanaf februari zijn we eigenlijk alleen maar in de weer geweest met ellende eigenlijk. Ja.
Ja.
Dus dan hebben we nu wel een vakantie verdiend volgens mij.
Ja. Ja.
En dat geeft mij wel een beetje een dubbel gevoel. Want ja, ik, zeker de laatste tijd leefde en vocht ik van chemo naar chemo. En nu komt er een tijd van onzekerheid en nog meer dilemma's.
Ja, en eigenlijk niks doen. Nu ben je steeds bezig met iets doen.
Nu heb ik steeds het doel van die strijd met die chemo's inderdaad. En ja, nu komt dus de, zoals het heet, de chemostop.
Pauze. De chemopauze.
De chemopauze. Het doet me denken aan de menopauze, maar dit is
ja,
de chemopauze. Ja, waarbij dit dus een half jaar gestopt wordt en kijken wat er gaat gebeuren.
Ja, of langer.
Of langer. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja.
Wat denkt u? Een veelgestelde vraag door artsen. Alsof je alles zelf in de hand hebt. Ik moest daar wat mee. Het gaf mij het gevoel van, hey, zij weten het ook niet allemaal. Ik probeerde alles vanuit het positieve te zien. Bijzonder voor een achterdochtig type als ik ben. Maar mijn positieve en naar mijn mening vaak onnozele vrouw wist mijn laatste beetje sepsis vaak te keren. Er zijn veel keuzes te maken binnen de behandeling en veel keuzes kan en moet je zelf nemen. Of je de kuur doorzet bijvoorbeeld. Ten slotte ben jij degene die het moet doorstaan. Kan je het nog? Bepalen zij. Wil je het nog, moet je zelf bepalen. Bij stoppen kies je in mijn geval echter wel voor de wagen uit laten rollen tot hij stilstaat. Dat is dus een duivels dilemma waar ik op een gegeven moment ook in moet gaan kiezen. Kies je voor langer leven met ongemak, ziekte? Of kies je voor het onvermijdelijke? Geen behandeling meer en uiteindelijk alleen nog de pijn verdrijven tot...
Ja, nou, dat laatste is natuurlijk een hele heftige dilemma. Die eigenlijk nog niet echt speelt. Hè, dat is meer een toekomstig dilemma. Maar wat ik jou ook hoor zeggen in het stukje is van eigenlijk de huidige dilemma's. Hè, van elke keer weer, na elke chemo weer kijken van... kan je het nog en wil je het nog? Dat is wel een interessante, want dat speelt nu heel erg... En heeft heel erg gespeeld. Dus is het een stukje druk vanuit de specialisten? En is het druk vanuit mij? Of is het druk die je zelf oplegt van ja, ik ga door?
Ja, dat is echt een druk die uit mijzelf komt. Ik heb natuurlijk vreselijk de behoefte om iets te doen. Om te lijf te gaan. En op dit moment is dat gewoon heel duidelijk voor mij. En dat is de chemo. En de chemo is datgene wat mij nu helpt. Wat de tumor doet slinken. Wat tot nu toe gewerkt heeft. En dat was niet elke keer even fijn. De ene keer ging het vrij soepeltjes. Voor zover je van soepeltjes kan spreken. Maar andere keren was het echt, ging het gepaard met veel bijwerkingen. Je bent heel erg wappie, energieloos. daarna, als je dus uit die chemo komt, dan volgt er dus een tijd waarbij je weer aan het opknappen bent. En op het moment dat je dan net weer opgeknapt bent, dan zit de volgende weer aan te komen. En dat is mentaal niet altijd even makkelijk op te brengen. Dus dat is de strijd die je voert. Bij mij was er dus zoveel strijdlust inderdaad, dat ik gewoon eigenlijk, voor mij was het niet in wraken om te stoppen. En dan bij wijze van spreken de karma uit te laten rollen en kijken wat er gebeurt.
Nee.
Voor mij is het echt van ja, ik wil gewoon zo ver mogelijk door en zo ver mogelijk mijn aanloop te nemen. Zodat ik na de chemo's hopelijk een lange sprong kan nemen. Dat die een tijd stilstaat.
Ja, en toch zijn er een paar momenten geweest dat ik het gevoel had dat jij het eigenlijk zoiets had van, nou, ik hoop dat ze zeggen van, doe maar even niet, stel nog maar een weekje uit.
Ja.
En dan moest jij toch zeggen van, wat wil jij?
Klopt, dan zaten je bloedwaarden zaten net op de rand, alles was goed. Dus in theorie mocht je inderdaad gaan. Ja, dan voelde je je toch zo energieloos. En met de gedachte dan dat op het moment dat jij dus aan het infuus gaat en de chemo krijgt, dat je ja, dan nog meer als een dweil eruit komt. Dat waren best wel moeilijke momenten om dan toch te zeggen van oké, ik ga ervoor.
Ja.
De keren dat ik dus een weekje overgeslagen heb, zijn eigenlijk de momenten dat mijn lichaam mij hielp. Door te zeggen van ik ben een keer ziek geweest en ik heb een keer waren mijn bloedwaardes niet goed, waardoor ik uitstel kreeg. En waardoor mijn lichaam eigenlijk zei van oké, nu even ho.
Ja, toen werd de beslissing eigenlijk voor jou genomen.
Klopt.
En dat waren best heftige dilemma's op dat moment.
Zeker, want ik
maar
wil door. Ja.
Op het moment dat die keuze toen gemaakt was, merkte ik aan alles. En dat merkte je ook, dat eigenlijk 1 of 2 dagen later was je alweer stukken beter.
Ja.
En is dat dan mentaal of is dat dan toch een stukje lijf wat tot rust komt? En ja.
Ik wil eigenlijk steeds maar door. Dit is een kuur die is ontworpen om de 2 weken. En op het moment dat ik een weekje oversla, dan voel ik me eigenlijk al schuldig. En ik denk, verdorie, zo gaat het niet werken. We moeten door. We moeten die 2 weken pakken.
Ja, denk je toch van, ik wil me houden aan die intervals van.
Klopt, want ja, misschien was hij nog meer geslonken als we ons aan die intervallen hebben kunnen houden.
9 zit erop, 10 komt eraan. En nu is het eigenlijk per keer weer kijken van, ga ik nog door, omdat we dus op vakantie gaan. En je ook fit het vliegtuig in wil gaan. En dan is het van, ja, wat weegt het zwaarst?
Ja, dat is ons huidige dilemma. Waar wij een beetje tegenover elkaar staan natuurlijk. Ik die zeg van, ik heb mijn vakantie om op te knappen. En laat ze gewoon allemaal nog pakken, inderdaad. Dat is mijn visie. Want zolang het werkt, werkt het. En
de consequentie is, hè, dat merk je nu ook aan je lijf, dat je er steeds minder fit van wordt. En als die tijd dan tussen de laatste chemo en het in het vliegtuig stappen klein is, dan is dat best wel een risico van, je loopt een vliegtuig in met heel veel mensen en straks ben jij de lul, pik je zo'n virusje op.
Maar ik begin dat steeds meer in te zien, inderdaad. Zeker nu na kuur 9 was het volgens mij. En dat mijn lichaam dus inderdaad keihard aan het werk is om op te knappen. En dat het niet verstandig is inderdaad om een vliegtuig in te gaan.
Ja.
Maar eigenlijk had ik het liefst zo lang mogelijk en zo hard mogelijk doorgegaan, natuurlijk. Ja.
Maar ja, dat
omdat
doen we ook.
Omdat ik al bang ben dat ik, ja, op het moment dat ik stop, dat die meneer Tumok zegt van, oké, we kunnen weer.
Ja.
Dat is mijn grote angst natuurlijk.
Dus dat is eigenlijk gewoon een innerlijke strijd en een angst die je hebt.
Ja, eigenlijk wil ik blijven doorgaan.
Ja.
Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Die 12, dat is natuurlijk al een opgave. Ja, dat ik nu bij 10, 11 kom, dat is op zich al heel mooi.
Nou, dat is prachtig. En als je terugkijkt, dan elke keer weer heb je de stap gezet om te gaan en het te doen.
Wat gaan we te lijf? Mijn lijf of de tumor? Ik dacht de tumor, maar ondertussen wordt mijn lijf ook te lijf gegaan. En daar heeft hij zeker wel onder te lijden. En dat ga je nu, na 10 kuren ga ik dat inderdaad wel merken. waarom mijn wil om op Bonaire te blijven.
Ja.
Dat is eigenlijk een dilemma die eigenlijk al heel lang speelt. Eigenlijk vanaf het begin dat wij de diagnose kregen, is dat iets wat mij vreselijk heeft bezig gehouden. Wij wonen op Bonaire. Wij zijn ingezetenen van Bonaire. Wij zitten nu in ons vijfde jaar hier. En wij hebben het ontzettend naar ons zin. En wij wonen hier met z'n vieren. Marcia, ja. Jij en ik. En onze tweeling van 13 jaar. Maar ik heb ook nog familie in Nederland natuurlijk. Waaronder een lieve zus en zwager. En drie volwassen kinderen. En ja, dan krijg je dus het bericht van... Goh, je bent ziek. En het is een... ja, een agressieve kutziekte met niet zo'n goede afloop. Dus jeetje, ja, het eerste wat je denkt dan van... nou ja, ik wil iedereen bij elkaar hebben en we gaan naar Nederland. En ik ga daar mijn tijd uit zitten. En dat is eigenlijk een enorm dilemma geweest. Want aan de andere kant dacht ik van... tja, daar mijn tijd uit zitten. Het woord alleen al, mijn tijd uit zitten. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Want ik moet eigenlijk gewoon mijn tijd leven. Niet leven. Uitzitten, maar ik moet leven.
Ja.
En op dit moment leef ik hier. En leef ik hier gelukkig en vrolijk. En wij met z'n allen. En onze verhoudingen met de rest van de familie op zich goed. Dus ja, zou je dan naar Nederland gaan of zou je dan hier op Bonaire blijven? Is dus iets wat mij continu bezig heb gehouden. Waarbij ik uiteindelijk voor nu, want wie weet gaat het nog veranderen op het moment dat mijn situatie verslechtert. Op dit moment is mijn situatie dus zo dat ik gewoon nog naar Nederland kan vliegen. Dus op dit moment kies ik er gewoon nog voor om lekker op Bonaire te blijven. Omdat ik hier eigenlijk het prettigst ben. Ik word hier behandeld en ik kan lekker rustig bijkomen. Het zonnetje doet mij goed. De omgeving doet mij goed. Het eiland doet mij goed. Voor de rest kan jij en de jongens... die kunnen hun eigen leven en die kunnen verder naar school. Iedereen leeft zijn eigen leven verder. Alsof er niets aan de hand is, bijna, zou je zeggen. Mm-hmm. Dat is wat er nu speelt. Dus vandaar mijn keuze om zeker nu nog op Bonaire te blijven.
Het leven blijft voor ons redelijk hetzelfde.
Ja.
Ja, en als je terug zou gaan, dan zou dat voor iedereen een ontzettende verandering zijn.
Klopt, zowel voor iedereen die in Nederland woont, die zich enorm veel zorgen maakt en misschien mij in hun leven probeert in te passen op de een of andere manier. En ik kom dan weer terug in Nederland, waarbij ik ook nog eens zonder werk en dus zonder geld zit. En hoe gaan we dat inpassen? Er is geen zorgverzekering voor mij, want ik ben ziek en ik word niet toegelaten. Dus of ik word niet hiervoor geholpen. Dus dat geeft allemaal problemen eigenlijk.
Zitten allemaal consequenties aan.
Zitten allemaal consequenties aan die je niet gelukkiger maken als het ware. En die we wel, als we hier zitten, dat het leven eigenlijk wel gewoon doorgaat.
Ja, en de andere vraag die mensen ook altijd stellen is of een soort van aanname die mensen hebben is van ja, maar in Nederland zijn de behandelingen veel beter.
Nou ja, dat is dus gewoon niet waar. Ja.
Ja.
Ja. In principe, ik ben voor onderzoek naar Nederland geweest en ik kon daar kiezen van ja, wil jij je behandeling hier in Nederland hebben? Of wil jij je behandeling op Curaçao hebben? Dat betekent dat je op Bonaire kan blijven en dat je eens in de 14 dagen naar Curaçao gaat. 10 minuutjes vliegen, dus een soort als met de bus gaan eigenlijk. Zo voelt het een beetje. En het wordt allemaal geregisseerd door Nederland. En door artsen die in Nederland zijn opgeleid of daar zelfs nog werken. Dus die behandeling, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Die is hier net zo goed als in Nederland.
Maar ja, hè, dat is dan het toekomstige dilemma. Eentje waar we het heel moeilijk om vinden om daarover te hebben. Is toch van ja, wat als hè, het op een gegeven moment wel heel slecht gaat? Want dan kun je ook hier niet alles meer doen wat je zou willen doen.
Nee.
En ja, misschien is dat dan wel een moment om andere dingen aan te pakken of andere keuzes te maken dan nu.
Ja, je zou denken dat het inderdaad anders zou kunnen zijn. Maar dat is het probleem van een dilemma. Daar staan we nu nog niet voor eigenlijk. Dus is het heel moeilijk om nu alvast, terwijl ik nog niet in die situatie zit. Dus je voelt het nog niet helemaal aan hoe je op zo'n moment bent en wat je wil.
Ja.
Dus is het ook heel moeilijk om daar een beslissing over te nemen, over dat dilemma.
Ja, maar bij mij schiet het af en toe wel door mijn hoofd heen. En
Continu door mijn hoofd heen, maar het is gewoon heel moeilijk om daar al een uitsluitsel over te geven.
Ja. Maar hoe ga je er dan mee om als je dan toch een dag hebt waarin die scenario's door je hoofd heen schieten?
Ja, dat gebeurt nogal eens. En af en toe heb je dan wel een slechte dag.
Ja.
Want uiteindelijk weet je wat de voorspellingen zijn van mijn ziekte. Dus het spookt zeker door mijn hoofd heen. Maar je kan er niks mee.
Maar ja, wat ik dan doe op dat soort momenten is, dan denk ik, ben ik dan naïef? Ben ik het aan het wegschuiven? Maar dan denk ik inderdaad van, ik kan er niet over nadenken nu, want ik weet niet hoe het is als het zover is. En als ik er nu mee bezig ga zijn, dan raak ik in paniek. Probeer ik terug te halen van waar zijn we nu?
Mm-hmm.
En wat kan ik nu doen?
Bovendien heb je het idee dat je dan met een soort self-fulfilling prophecy bezig bent. Dat je alvast in een andere modus gaat.
Alsof je het over jezelf afroept.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Want het kan over een half jaar zijn, maar het kan ook pas over 2 of 3 jaar zijn.
Mm. Ja.
Ja.
Ja, het zou kunnen.
Nou ja, het zou kunnen. En, ja. Ik hou me liever vast aan die 2, 3 jaar dan aan een half jaar.
Ja, ja. Maar
dan raak ik in paniek.
Ja.
Ja.
Ja. Maar we moeten daar wel realistisch in zijn, want het is gewoon een hele kwaadaardige jongen.
Ja.
Die pancreas.
Ja. Ja. Maar de chemo's die we nu hebben gedaan, die hebben goed hun werk gedaan.
Ja.
En daarvan lees je dan dat andere mensen die dat hebben gedaan, die hebben daardoor echt wel hun tijd verlengd.
Ja, ja, ik kijk helemaal niet op internet. Ik lees dus eigenlijk helemaal niks. En dat heeft vooral te maken met alle negativiteit die er omheen hangt.
Ja.
Daardoor mis ik ook alle positiviteit die jij dan tegenkomt. En ik denk dat jij misschien ook wel heel erg gefilterd met een kam door het nieuws heen gaat wat je leest. Dat je je graag vasthoudt aan de positieve verhalen. Ik probeer gewoon helemaal niks te lezen. Dus aan de ene kant mis ik daarmee alle negativiteit die er rond alvleesklierkanker hangt. Aan de andere kant mis ik ook de positieve verhalen, maar ik geloof niet dat er heel veel zijn. Maar toch, ik probeer uit te gaan van positiviteit zoals ik mij nu voel en zoals ik nu ben.
Nou, ik concentreer me niet op de hele feitelijke dingen. De statistieken en de gemiddeldes en zo, die heb ik echt wel gelezen, maar die laat ik nu los. En ik denk dat een hele, hele belangrijk is om op je eigen gevoel af te gaan. En dan luister ik naar je en ik zie je en ik denk van,
dat is ook de waan van de dag.
Dat zit nog helemaal goed.
Ja.
En dat geeft, het klinkt heel stom, maar dat geeft mij dan hoop.
Ja, maar ja, ongetwijfeld zullen er ook verhalen zijn van mensen die binnen 10 weken weg zijn. Dus
Nee, maar dat zijn vaak de verhalen, of meestal de verhalen bij mensen bij wie het heel laat ontdekt is.
Mm-hmm. Ja, nou, dat geeft hoop.
Ja, dat is de manier hoe ik zoek, hè, om hoop en ergens aan vast te houden, want ik kan niks doen.
Ik luister ook heel graag naar jouw verhaal, hoor.
Ja.
Daar haal ik ook heel veel positiviteit uit, inderdaad. Maar aan de andere kant zit er toch ook een mannetje in mijn hoofd die...
Het is een hele agressieve...
Mr. Realistic. Ja. En die zegt ook van, het is een heel agressieve jongen. En die laat zich weinig wijs maken. Dus,
vraag ik me af van, wat helpt jou dan, hè, om door die...
Nou, jou.
Negatieve dagen heen
jij
te komen.
Jij helpt mij, ja.
Het is gewoon echt een klote ziekte waar wij in zitten.
Ja.
Waar jij in zit.
We. Of het nou positief of negatief is. Nu kun je maar uitgaan van ja, het beste maakt, toch? Dan heb je elke dag heb je dan dat gevoel dat je voor het beste gaat.
Precies.
En op het moment dat we de uitslag krijgen, dan zien we wel weer.
We kunnen alleen maar naar de uitslag toe.
Ja, dan kunnen wij niks meer gaan doen.
Nee. En wat doe je in die tussentijd? Hoe hou je jezelf op de been?
Nou, er zijn dat is natuurlijk heel lief. Er zijn allemaal mensen die dingen horen of die ervaring hebben met bepaalde andere manieren om de ziekte te lijf te gaan. Ja, ik weet al die namen niet. Ik weet niet of alternatieve geneeswijzen of dat alles daaronder valt.
Maar, biomagnetisme.
Ik heb wel iets gehoord over biomagnetisme, wat mij op zich wel aansprak. Maar zo komt er van alles op me af. Ook vitamine C-injecties rechtstreeks in de alvleesklier. Weet ik veel waar mensen allemaal mee kwamen. En altijd met de boodschap erbij van ja, het heeft gewerkt bij sommige mensen. Dus wie weet. Dat is altijd heel moeilijk. Hoe ga je daarmee om? En in hoeverre moet je dingen serieus nemen en sommige dingen niet? Als ik denk aan bijvoorbeeld een alternatieve geneeswijze die iets goed met je doet. Ja, op de een of andere manier heb je het idee dat een geneeswijze, dat het altijd de goede kant op gaat. Dat het altijd positief op je werkt. Maar stel, ik ga in de biomagnetisme en in plaats van dat het Noord-Zuid verhaal de goede kant op gaat, gaat het Zuid-Noord precies de verkeerde kant op. Dus wat zijn de risico's daarvan? Vind ik ook wel best wel relevant.
Het is niet baat het niet, schaadt het niet.
Hoezo? Want ja, als je je ergens op ingrijpt, dan zou het net zo goed in plaats van linksom, zou het ook rechtsom kunnen rollen natuurlijk. En dat, dan is misschien dat het wel schadelijk is. Dus dat idee van natuurgeneeskunde en alternatieve geneeskunde, dat het altijd maar goed is en baat het niet, schaadt het niet, daar geloof ik niet in. Ik geloof dat elke methode misschien wel baat heeft, maar voor hetzelfde geld kan het ook schaden.
Ja. Ja.
En met het biomagnetisme heb ik iets van, nou ja, misschien zijn dat wel dingetjes om te proberen. Maar ja, op het moment dat hij niet actief is, dan weet je ook niet wat het effect is. Voor hetzelfde geld wordt hij aangezet. Nou, dan ben je helemaal klaar met je uitprobeerseltje.
Zet je daar je, ik wil ineens heel raar zeggen. Zet je daar je leven voor op het spel?
Inderdaad. Ten eerste, wat voor levensgeluk heb je dan? Kan je het opbrengen? Kan je het betalen? Kan je alle bijwerkingen aan die erbij komen. Dus dat is een duivels dilemma dan. Want het staat altijd tegenover. Ja, het is altijd leven of doodgaan, die keus die je maakt.
Maar ik krijg een beetje het gevoel bij mensen die, met alle goede bedoelingen, die dan zeggen van ja, maar ja, als er een optie is, dan doe je dat toch. Dan denk ik, ja.
Maar ja, wacht maar tot je een paar keer chemo hebt gehad, inderdaad. Mm-hmm. Ik klim dus elke keer weer uit mijn chemo en ik heb dus ook goede momenten. Maar stel dat mijn hele leven zou zijn zoals in de chemo. Ja, dat is ook geen leven.
Nee.
Dat is afgrijzelijk. Als je dus continu zo zou voelen als op het moment van de chemo zou voelen. Ja, dan hoeft het leven ook niet meer.
Nou ja. Ik ben nu even van de wap van wat je net zegt. Want je zegt eigenlijk van als je...
Nou, er komen mensen naar je toe en die zeggen van ja, de keuze is heel makkelijk. Want je hebt de keuze eigenlijk tussen leven en dood, toch?
Mm.
Dat is wat en dan kies je altijd voor leven.
Ja.
Maar dan moet je je afvragen, wat voor leven? Of wil je dan liever dood zijn?
Als dat de optie is,
mm-hmm,
van... Je kan nog heel lang mee als je om de week de chemo blijft doen.
Ja.
Of gewoon nog een jaar chemo blijft doen.
Maar ja, dat ligt maar helemaal aan de bijwerkingen. En hoe zwaar het leven dan wordt. En hoe kwalitatief het leven dan nog is.
Ja.
Ja. Kijk, op het moment dat je niks meer kan en je wordt een kastplantje. Maar je leeft nog. Ja, wat is jouw keuze dan?
Als de bijwerkingen niet erger worden dan zoals het nu zou zijn...
Mm-hmm.
En je zou zijn zoals je nu bent.
Mm-hmm.
Dan zeg je van, nou dan ga ik gewoon weer een half jaar aan de chemo.
Dan gaan we gewoon door. Maar dan heb ik ook uitzicht op gewoon, oké, dit duurt een half jaar.
Ja. Ja.
En dat is dan niet de rest van mijn leven, maar dat is dan een half jaar. En daarna dan hoop je weer een stukje te kunnen freewheelen.
Ja, hoor je wat je zegt? Het is maar een half jaar. Jezus, we zitten al een half jaar in deze ellende.
Ja, ja.
Maar liever dit... dan niks.
Ja, klopt. Ja.
Ja, dat is het eigenlijk.
Ja.
Dus belachelijk, hè, hoe je je leven eigenlijk zo snel aanpast.
Ja, En er zo makkelijk over praten ook.
Ja. Een half jaar geleden was er gewoon nog niks. En nu zeg je ja. Daar moeten we ook even bij stilstaan. Nou, we zeggen het nooit. We doen altijd vrolijk. En van ja, we hebben hele mooie dagen ertussen. Maar het is ook gewoon onwijs kut. Hè? En elke keer krabbel je er weer uit.
Maar we leven op die mooie dagen.
Ja.
Daar doen we het voor.
Ja. En dat is waarom je niet naar Nederland wil. Omdat je weet... Nou spreek ik voor jou. Maar omdat je weet van... Ja, er zijn hier ook hele mooie momenten en hele mooie dagen. En die zijn vrij makkelijk.
Ja.
In de zin van... Nou, we rijden even naar Jibe.
Zet mij in een stoel en ik loop de hele dag over de zee uit te kijken.
Ja. En ongetwijfeld als je in Nederland bent vind je ook wel zoiets. Maar het lijkt alsof dat in Nederland... Zeker in de winter met grauwe, grijze dagen... moeilijker is om eruit te komen.
Ja, op de een of andere manier heb ik dat gevoel ook een beetje, ja. Dat het leven hier wat makkelijker en wat zonniger is. Dat het toch prettiger is om op je slippertjes en je korte broekie het moeilijk te hebben. Dan inderdaad met je sjaal en je jas en je dasje. Ja, dat het dan toch nog zwaarder is.
Het is makkelijker het moeilijk te hebben in de zon op je slippertjes.
Ja. De dilemma's buiten over elkaar heen. En we hebben er al vele gehad. En we zullen er nog veel krijgen. Maar het is altijd weer keuzes maken. En dat kun je het beste doen op het moment dat je er echt voor staat.
Ja.
Maar één ding wat ik wel altijd voor kies is voor jou. Oh. Ik kies wel voor jou.
Ja, ik kies ook voor jou, schat.
Deze podcast is bedoeld om mensen te inspireren. Het komt voort uit de onzekerheid die hij net na zijn diagnose tot slapeloze nachten dreef. Het is een eerbetoon aan degenen die ook geconfronteerd worden met angstaanjagende uitdagingen en toch de kracht vinden om er het mooiste van te maken. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is gemaakt door Hein Sassen met dank aan Masha van Loon en Mieke den Hoed. Mocht u contact op willen nemen, doe dit dan met Hein Sassen via Facebook of Instagram.
Esa kita un production di podcast Tobong.